Zo bidden dat God onze harten opent voor zijn woord. Heer, dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. Dat u zelf het levende woord bent, Heer Jezus Christus. Dat u uzelf geopenbaard hebt, Vader, Zoon en Geest, in dit geweldige woord. Dat ons leven is en ons richting geeft. Waar alle wijsheid in is die we nodig hebben. We bidden dat u onze harten en ons verstand opent als wij uw woord lezen. In Jezus' naam, amen. Exodus 34, vers 9 tot en met 35. Laatste deel in de vierdelige serie over Exodus 32 tot en met 34. 34, vers 9 tot en met 35. En na de lezing en de verkondiging zingen we: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Mozes is opnieuw de berg opgegaan om God te ontmoeten. En God die maakt zichzelf aan hem bekend. Die gaat met de bedekking van Mozes' gezicht. Komt hij naar hem toe, gaat aan hem voorbij en zegt wie hij is in zijn naam en in zijn karakter. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De Heer antwoordde, ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef. Ik zal de Amorieten, de Canaanieten, Hethieten, Perizieten, Gibieten en Jebusieten voor je verdrijven. Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent, want dat zou jullie ondergang zijn. Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asherah-palen om. Want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De Heer, de afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, dan zullen ze ook je zonen daartoe verleiden. Maak geen godenbeelden. Vier steeds het feest van het ongedecende brood, en wel op de daarvoor vastgestelde dagen van de maand Abib, de maand waarin jullie weggetrokken zijn uit Egypte. Eet dan 7 dagen lang ongedecend brood, zoals ik je heb opgedragen. Alles wat als eerste de moederschoot verlaat, behoort mij toe. Ieder eerstgeboren mannelijk dier van je kudde is voor mij. Zowel van je runderen als van je schapen en geiten. Elk eerstgeboren veulen van een ezel moet je vrijkopen met een schaap of geit. Koop je het niet vrij, dan moet je het de nek breken. Ook alle oudste zonen moet je vrijkopen. Niemand mag met lege handen voor mij verschijnen. 6 dagen lang mag je werken. Maar op de 7e dag moet je rust houden, ook in de ploegtijd en in de oogsttijd. Vier het wekenfeest wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt en het inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt. 3 maal per jaar moeten alle mannen voor de machtige, de Heer, de God van Israël, verschijnen. Ik zal de andere volken voor jullie verdrijven en je een uitgestrekt gebied geven. Niemand zal dan je akkers in bezit durven nemen wanneer je 3 maal per jaar op reis gaat om voor de Heer je God te verschijnen. Als je een offerdier voor mij slacht, mag het bloed van het dier alleen vloeien wanneer er niets aanwezig is dat zuurdesem bevat. En van het offerdier voor het Pesachfeest mag niets tot de volgende morgen bewaard worden. De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de Heer je God brengen. Een geitenbokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder. Stel deze geboden op schrift, zei de Heer tegen Mozes, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten kwam. En als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Het is een prachtig verhaal over een koning die niet in God geloofde en die regelmatig in gesprek was met een rabbi, een Joodse leraar van het woord van God. En op een dag zei die koning, genoeg gepraat nu, genoeg gediscussieerd nu over die God van jou, ik wil hem nu zien. Ik eis dat ik morgen jouw God zie. Zo zijn koningen soms, hè? Nou, dat is goed, zei die rabbi. Komt u morgen in de paleistuin om 1 uur 's middags en ik laat u mijn God zien. Dat had hij niet verwacht. En de volgende middag komt de koning in de paleistuin, 1 uur 's middags. Nijdig, omdat hij alleen maar de rabbi ziet. En waar is die God nou van je? Nou, zegt die rabbi, koning, als u even omhoog wilt kijken in de zon. En die koning denkt, nou ja, laat ik het maar doen. En die kijkt omhoog. En die houdt dat natuurlijk geen seconde uit, zonder verblind te raken. Nou, zegt die rabbi, u wilt God zien en u kunt nog niet 1 seconde in de zon kijken. Het volk Israël durfde niet in de buurt van Mozes te komen. Zo straalde zijn gezicht. En dat alleen maar omdat hij bij God was geweest, omdat hij dicht bij God was geweest. Hij had God niet gezien, dat kan geen mens, maar hij was wel steeds in de nabijheid van God geweest. We zagen in de vorige twee hoofdstukken dat Mozes bad voor het volk. Dat hij aan God vroeg, wilt u alsjeblieft het volk niet ombrengen? Wilt u alsjeblieft meegaan op reis en niet alleen maar uw engel met ons meesturen? En hij vroeg of God het verbond wilde vernieuwen. Het verbond dat God gesloten had met Israël, maar dat al binnen 2 maanden verbroken was, ondanks hun zelf gegeven ja-woord aan God. Het punt was, zei ik toen, van ze hadden God mee willen nemen als een mascotte. God had gezegd, ik wil in jullie midden zijn, maar zij wilden God op afstand houden. Wel meenemen als mascotte, wel als bescherming, want je weet maar nooit, maar niet te dichtbij alsjeblieft. Liever een God op afstand in onze broekzak en we halen hem eruit als het nodig is. Wel zijn bescherming, maar niet zijn regels. Nou, we zagen ook, en ik zeg het er ook als je er de vorige keer niet bij was, we zagen ook dat God Mozes steeds vertelde wat hij van plan was. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Hij daagde Mozes eigenlijk steeds uit. Ik vertel je wat ik van plan ben en ik, ja, het was eigenlijk een open uitnodiging. Vind daar wat van, reageer op mij, praat met mij. En Mozes doet dat. Mozes gaat tussen God en het volk instaan en hij vraagt God om het anders te doen. En God doet het. God luistert naar het gebed van Mozes. En Mozes is daarmee een voorloper van Jezus Christus. Iemand die pleit voor het volk en die tussen God en de mensen in gaat staan. En die zich wegcijfert voor het volk. Hij heeft zelfs op enig moment gezegd, Heer, schrap mij dan ook maar uit uw boek. Als het niet met dit volk kan, dan wil ik het ook niet. Terwijl God aangeboden had, ik ga met jou verder. Ik stop met het volk en ik ga met jou verder. Dat was Mozes. En hij liet iets zien van wat Jezus eeuwen later zou zien. Nou, wat zat daarin voor ons in die 3 preken? Heel kort, pas God en de Bijbel niet aan jouw voorkeuren. Laat hem niet aan de rand van je bestaan wonen, maar laat hem het centrum van je leven zijn, in alles. God wil met ons spreken als met een vriend. vertrouwelijk dus. We mogen God in zijn hart kijken. Door Jezus Christus die ons het vaderhart van God liet zien. We mogen dus ook grote dingen aan hem vragen die goed zijn voor zijn koninkrijk. En tenslotte vorige week, God gaat met ons mee. Zoals hij zich bekend maakte aan Israël, ik ben Yahweh, ik zal er zijn, ik ga met jullie mee. Zo gaat hij ook met ons mee op onze levensreis. Want ik ben een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Vandaag, vierde en laatste deel, en daar heb ik boven gezet, wij zijn voor altijd alleen van hem. We zijn voor altijd alleen van hem. Weet je, als er één ding is dat uit deze hoofdstukken blijkt, dan is het wel dat God, als gezegd, niet aan de rand wil staan, maar dat hij in het centrum van ons leven wil staan. En dat hij niet wil dat wij daar afgoden bij hebben. Hij wil ons helemaal, voor altijd. En Mozes, die begrijpt dat. En dit is nou precies de eigenschap van God waar Mozes een beroep op doet bij God. Als hij zegt in vers 9, schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Dan raakt hij een hele gevoelige snaar bij God. En weet je waarom? Als je een oudere vertaling bij je hebt, of je bekijkt hem misschien op je telefoon nu, dan zie je dat er in oudere vertalingen staat, maak ons tot uw erfelijk bezit. En wat is er nou zo bijzonder aan dat woord? Zo staat het trouwens ook in het Hebreeuws, uw erfelijk bezit. Het bijzondere is dat God op het punt stond om dat land aan zijn volk te geven. En hij zei, ik ga dat land verdelen over de 12 stammen. En binnen die 12 stammen verdelen over families en gezinnen. En het land dat jullie krijgen, de grond die jullie krijgen, die mag nooit, ik herhaal, nooit overgaan in de handen van anderen. Het is jullie erfelijk bezit. Soms kan het misschien tijdelijk in iemands handen overgaan, maar uiteindelijk, jubeljaar, uiteindelijk moet het weer overgaan in de handen van degene van wie het was. Het is erfelijk bezit, het mag nooit aan een ander overgaan. Dus wat vraagt Mozes nou eigenlijk? Behalve dat hij zegt, wilt u ons alstublieft vergeven en wilt u ons genade schenken en wilt u het verbond vernieuwen en wilt u met ons meegaan, vraagt hij aan God, wilt u bovenop al die dingen ons in bezit nemen? Op dezelfde manier zoals u ons dat land geeft, wilt u ons op dezelfde manier in bezit nemen. Als een eigendom dat nooit meer in de handen van een ander overgaat. Als een eigendom dat onvervreemdbaar is, dat onoverdraagbaar is en dat onopgeeflijk is. En ook al gaan wij het nog zo vaak verknoeien, al gaan we nog zo vaak ongehoorzaam zijn, Jan zei er iets over in het kindermoment, Heer, dat we zeker weten dat we nooit, maar dan ook echt nooit, in de handen van een ander over zullen gaan dan in uw handen. Dat u ons hooguit af en toe laat spartelen, maar dat we voor altijd van u zijn. Dat is wat Mozes hier vraagt. Vind je dat geen ontzettend ontroerend gebed, opnieuw, van deze prachtige man van God? En wat motiveert dat om te bidden vandaag voor iemand die jij kent, maar die God niet kent? Voor iemand waar ooit Gods hand al op is gelegd, of misschien nog nooit. Om zo een beroep op God te doen en om deze belofte vrij te vertalen en te zeggen, Heer, ik weet dat u zo bent, ik weet dat u genadig en geduldig bent. En ik weet dat wij uw bezit zijn. Leg uw hand op die man, op die vrouw. En wat motiveert dat om volhardend te bidden dat God zijn belofte aan Israël allemaal zal vervullen? En wat geeft dat antwoord van God dat dan komt in vers 10? Een ongelooflijke zekerheid dat God inderdaad zijn volk nooit zal loslaten. Want in vers 10 zegt hij, ik, Yahweh, ik die er zal zijn, de Heer, ik wil een verbond sluiten. Ik wil het. Ja, Mozes, ik wil het. En ik wil een verbond sluiten. En ik zal voor de ogen van heel je volk zulke wonderlijke dingen doen, zoals er nog nooit gezien zijn. En heel het volk zal zien dat ik de ontzagwekkende ben en dat ik jou uitgekozen heb om hen te leiden. Ja, Mozes, ik zal het doen. Ook dit wat je vraagt, zal ik doen. Je hebt me goed ingeschat. Je hebt goed gezien wie ik ben, hoe mijn karakter is. Ik zal het doen. Dit volk zal mijn eigendom zijn voor altijd. En ik zeg erbij dat dat ook vandaag in de 21ste eeuw springlevend is. Gods beloften verdwijnen nooit, houden nooit op. Ook vandaag is Israël zijn onvervreemdbare, onopgeeflijke, onoverdraagbare volk. En hij zal met hen tot zijn bestemming komen. Dus via Mozes belooft God om met het volk mee te gaan. Hij zegt, ik zal ze beschermen, ik zal ze zegenen. En als je die hele tekst doorloopt, we gaan er even met zeven mijlslaarzen doorheen, dan zie je dat God ook echt voor ze zorgt. Hij zegt, het is klaar met dat slavenbestaan van jullie in Egypte, waar je zo lang onder geleden hebt. Ik geef je een patroon van rust. Ik geef je de zevende dag. Je mag rusten van alles wat je doet, zoals ik gerust heb toen ik de aarde schiep. Je vindt dat in vers 21. Het staat er in de vorm van een gebod. Nou, dat zegt denk ik meer over ons. Dat God ons moet gebieden om een dag rust te houden. En misschien denk je van ja, dat is echt iets waar wij mee struggelen als 21ste eeuwse mensen. Wij vinden het heel moeilijk om onze rust te vinden. En dat is ook echt zo. Ik vind dat ook heel moeilijk. Maar het was toen ook al. Er was toen ook al een neiging om altijd maar door te gaan. Om altijd maar weer door te gaan met werken en met zorgen maken en met... En God zegt, doe het nou niet. Ik zorg voor je. Ik geef je die ene dag. Want ik ben goed voor je. God is onze bevrijder. Hij is de bevrijder van Israël uit Egypte. Hij is onze bevrijder en hij geeft ons rust. En daarom staan er in dit hoofdstuk allerlei voorschriften. Voorschriften om te denken, steeds weer te denken aan die bevrijding uit Egypte. Hè? Bijvoorbeeld vers 18, dat feest van het ongedeesemde brood. Nou, wij doen dat op een andere manier in deze 40 dagen tijd. We staan stil in kerkdiensten, in 40 dagen kalenders, in dagboekjes, zoals de kinderen van de Bijbelklas. In wat je daar misschien thuis mee doet. In de prayer room die straks komt in de week voor Pasen. Want ook voor ons is het zo belangrijk om steeds weer te blijven denken aan onze bevrijding. Zoals Israël bevrijd was uit Egypte, zo zijn wij bevrijd uit een andere slavernij. De slavernij van de zonde. En daarom vieren we elke zondag de opstanding van Jezus met onze liederen en met wat we tegen God zeggen. En één keer per jaar, heel in het bijzonder, met Pasen en Goede Vrijdag. En dan is het goed om ons daarop te richten, om die tijd daar ook echt voor te nemen. Wij zijn voor altijd alleen van Hem. En daarom, vers 11 tot en met 17, daarom moet Israël zich houden aan die geboden. Geen andere goden naast hem, geen beelden van hem, geen mascotte of talisman dus. God niet aan de rand, maar God in het centrum. En dan wordt dat volk heel indringend gewaarschuwd om zich niet in te laten met die godsdiensten van die mensen die daar wonen. Om geen huwelijken aan te gaan met mensen die niet de God van Israël aanhangen. Het staat er heel uitdrukkelijk, compleet met de reden dus. Want als je dat doet, zegt God, dan ga je steeds verder van mij afdwalen. En ik denk dat er hele wijze lessen in zitten voor ons vandaag. En de eeuwen daarna zouden helaas pijnlijk uitwijzen hoe gelijk God hiermee had. Want weet je, altijd als wij gaan morrelen aan Gods woord, als wij ons een eigen godsbeeld gaan vormen, als wij God op een of andere manier gaan vermengen met allerlei invloeden, dan gaat het hopeloos mis. Je kunt nooit dat woord van God naast je neerleggen zonder dat het je schade oplevert. Want we zijn voor altijd alleen van Hem. God vraagt exclusiviteit, want liefde, echte liefde, is altijd exclusief. En wat is dat nou voor jou en mij? Ik heb daar wat over nagedacht. Afgoden. Wat zijn afgoden? En ik dacht, beeldjes. Hier worden hier een paar dingen genoemd. Gewijde Asherah-palen en beeldjes. Nou, je ziet ze vandaag ook nog wel. En ik weet niet of je ze zelf in huis hebt. Misschien heb je een Boeddha-beeldje staan in je tuin of zo, omdat je daarmee doodgegooid wordt in allerlei tuincentra en andere winkels. En denk je, nou, het is wel geinig, zo'n beeldje. Toch wil ik je vragen, als dat zo is, om daar nog eens over na te denken. Misschien zeg je, ja, maar dat is maar een beeldje. Ik doe er niks mee. Ik aanbid het niet. Dat wil ik best geloven. Maar ik dacht, hoe zou het zijn? Hè? Hier zit Ingrid, mijn vrouw. Stel dat Ingrid zou zeggen, nou ja, je weet, dat is niet zo hoor, maar je weet, voordat ik jou kende was ik verliefd op een andere man. En ik vind het toch fijn om nog een foto van hem op te hangen bij ons thuis. En je weet, ik voel niks meer voor hem, al heel lang niet meer, want ik ben echt gewoon helemaal van jou. Maar ja, ik vind het leuk, gewoon een foto van hem. Heb je enig idee hoe ik zou reageren? Heel gek hoor, maar... Ik vind het niet zo'n goed idee. Nee. En ik denk dat het met God net zo is. Weet je, waarom zou je God jaloers maken door een of ander beeldje neer te zetten wat niks met hem te maken heeft. En wat alleen maar afleidt van hem. Waarmee je God gaat vermengen met andere invloeden. Nou, dat is een beeldje. Maar nou letterlijk. Of misschien moet je zeggen figuurlijk. Wat zijn afgoden nou eigenlijk? We hebben het er wel eens vaker over. Een afgod is eigenlijk alles wat de plek... Jan zei dat ook bij de kinderen. Is eigenlijk alles wat de plek van God inneemt. Dus iets afgodisch hoeft in zichzelf helemaal niet slecht te zijn. Dat kan inderdaad je werk zijn of je sport of nou ja, een gewoonte. Dat kan een bezit zijn of een vakantie. Vul het maar in. Maar op het moment dat die dingen God van de eerste plaats verdrijven, dan gaat er iets mis. En dat gaat natuurlijk altijd sluipend. Dat gaat nooit van dag 1 op 1. Of 1 op 2. Dus ik wil je aanmoedigen om deze 40 dagen tijd te gebruiken om daarover na te denken. En te bidden, zoals de kerk dat al eeuwen doet vanaf de eerste tijd. Om in die 40 dagen een tijd van inkeer te denken van, hoe zit dat nou eigenlijk tussen God en mij? Heeft hij de eerste plaats of zijn er ergens dingen ingekomen die dat in gevaar brengen? En doe het alsjeblieft vanuit liefde voor God. Niet vanuit plicht. Doe het ook niet omdat je denkt, ja dan, ik moet iets gaan presteren voor God. Maar doe het omdat je als kind van God altijd naar meer van Gods geest mag verlangen. Dat is het natuurlijke wat God in je legt. Dat je door zijn geest altijd meer naar Gods geest gaat verlangen. Zoals Mozes steeds meer, ik heb het je laten zien, steeds meer in stapjes naar de nabijheid van God verlangde. Zo mag dat ook bij ons groeien. En dan mag je elke dag opnieuw naar uitstrekken. Dat is niet voor fanatici, dat is het natuurlijke verlangen dat God in je legt. Om altijd weer meer van hem, van zijn grootheid, van zijn liefde te ontvangen. Want we zijn voor altijd alleen van hem. En daarom vind je in het volgende stuk, vers 19 tot en met 27, ook allemaal voorschriften die ik eigenlijk samen kan vatten in een paar zinnen. Als wij alleen van hem zijn voor altijd, dan vraagt God het eerste en het beste. Dus er staan voorschriften in over wat je aan God geeft. Dat zijn niet de restantjes. Vertaald naar ons als het gaat om geld. Kijk dan niet naar aan het einde van het jaar wat je over hebt, maar kijk aan het begin van het jaar wat je voor God apart wil zetten. Dat is gewoon een heel eenvoudig Bijbels principe. En dan heb ik het niet over of het nou 10% of meer moet zijn, of minder. Maar wat ga ik apart zetten voor God? Geef ik God het eerste en het beste, of geef ik hem de restjes? En dat geldt voor je bezit, maar dat geldt ook voor je liefde, voor je tijd, voor je dankbaarheid. Hè? Israël wordt opgeroepen om te komen feesten 3 keer per jaar. En dan kan je zeggen, ja, is dat dan een gebod? Nou, daar geldt hetzelfde voor als met die rustdag. We zouden maar doorgaan. En we zouden zo makkelijk God vergeten. En daarom zegt God, nee, ik stel dat in als heilige momenten. Ik wil dat je feest viert. Nou, die toewijding, en daar gaan deze versen over, 19 tot en met 27. Die toewijding, die vraagt dus ook liefde van ons. En als je dan de lijn doortrekt en je denkt aan wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan. Ja, mag hij dan iets terugvragen van ons? Mag hij ook die eerste plaats innemen? Maar hoe doe je dat dan? Hoe groei je nou in verlangen? Hoe groei je in toewijding? En hoe, als je ze ontdekt, doe je die afgoden dan weg? Moet je dan uit de wereld wegblijven en moet je dan in een klooster gaan zitten? Of een, als dat je roeping is, dan moet je dat doen. Maar ik denk dat de roeping voor de meeste kinderen van God niet is om in een klooster te zitten, maar om midden in deze wereld te staan. Want God heeft ons gemaakt voor de aarde. Hij heeft ons gemaakt om hier te wonen, om te genieten van al het goede dat Hij geeft, om voor de aarde te zorgen en om gewoon hier te zijn, midden in deze wereld. En van wie zouden mensen die God niet kennen het anders moeten horen als wij niet midden in deze wereld staan? Maar midden in die wereld zijn we wel anders. Als het goed is, zijn we apart gezet. Zijn we geheiligd door God? Zijn we bedoeld om iets te laten zien van zijn glorie en grootheid? Nou, heel praktisch, ik heb dat vorige week ook al aangekondigd, wat je helpt daarbij is van tijd tot tijd vasten. En dat kan van allerlei dingen zijn. Ik noem ze nog een keer, maar het is geen volledige lijst. Dat kan zijn van eten en drinken. Dat kan zijn van alcohol, van werk, van seks. Dat had ik nog meer op mijn lijstje staan. Van drukte, van beeldschermen. Allemaal dingen die in zichzelf niets verkeerds hebben. Nou, de meeste niet. Maar het is goed om te matigen. Het is goed om daarvan af te zien. Om even afstand te nemen van bepaalde dingen. Want al deze dingen, en je kan moeiteloos er nog meer noemen, die kunnen ons zo vol maken dat er gewoon bijna geen plek meer is voor Gods geest. Dat je Gods stem niet meer verstaat. En als je dat doet, misschien kom je er dan juist wel achter dat er nog dingen in je leven zitten die eruit moeten. Maar vaak heb je de stilte en de rust nodig om daar achter te komen. Ik heb het zelf weer ontdekt vorige maand toen ik voor het eerst in mijn leven een retraite deed van een paar dagen. En ook experimenteren met vasten en heel veel tijd nemen voor God. En dan ga je pas echt die stille stem van God verstaan. En daar hoef je niet altijd voor weg. En je hoeft het ook helemaal niet op dezelfde manier te doen. Dus wat dat betreft zijn er geen voorschriften. Maar het principe is wel dat je dingen laat en dingen doet. Dingen laat die in zichzelf misschien helemaal niet verkeerd zijn. En dat je iets doet en dat is tijd apart zetten voor God. Tijd vrijmaken. En Mozes, ja, dat is best een extreem voorbeeld. 40 dagen zonder eten en drinken. Ik zou zeggen, don't try this at home. Het is echt, dat kan levensgevaarlijk zijn. Zeker zonder drinken. In die zin moet je dat niet één op één kopiëren. Maar wat ik wel mooi vind, en toen heb ik opnieuw naar het Hebreeuws gekeken. Er staat in onze vertaling dat Mozes niet at. Hè? Maar letterlijk staat er dat hij geen brood en water at. Geen brood at en geen water dronk. En dat vind ik, als ik daarover nadenk, eigenlijk zo mooi. Want hij is daar gewoon 40 dagen bij God geweest en God heeft voor hem gezorgd. Mozes had genoeg aan God. En ik kon het niet helpen om te denken aan de Heer Jezus, die van zichzelf zegt, ik ben het brood van het leven en ik ben het levende water. En zoals Exodus ons in alles leidt naar Jezus, en zoals de Exodus van Israël ook vooruitwijst naar onze Exodus uit de slavernij van de zonde, zo zie je dat hier ook. Mozes had genoeg aan God. Mozes had genoeg aan het brood en het water dat God geeft. En wij hebben genoeg aan Jezus, aan het levende brood, aan het levende water. Wij zijn voor altijd alleen van Hem. Hij is onze bevrijder. En wij hebben van Hem de garantie, zoals Israël dat had en heeft, dat iedereen die Jezus volgt, nooit, en ik herhaal, nooit geroofd kan worden uit de hand van God. En als wij Gods nabijheid zoeken, dan laat Hij zich graag vinden. En we mogen Hem door Jezus in zijn hart kijken. We mogen Hem ontmoeten. Hij gaat met ons vertrouwelijk om. Hij wil in ons hart wonen, zo dichtbij. En dan zal Hij ook met ons omgaan, als met een vriend. En wie weet, gaan we dan ook wel zo stralen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats.